Goed, wat we zien en waar we mee geëindigd zijn, dat is die prachtige opmerking: liefde uit zich in ons gevoel, maar is een vrucht van de Heilige Geest. Je kunt wel lief doen en je kunt wel aardig zijn en je kunt zelfs zo lief doen dat je alle dingen van de ander door de vingers ziet, maar dat heeft niets te maken met de ware liefde. De ware liefde is alleen maar een vrucht van de geest. En als je nu kijkt naar al die aspecten, waar ik ook zeker nog wel op terugkom van de week, dat de liefde niet alleen maar de vrucht van de geest is, maar ook de blijdschap. Dan weten we dat we ook blijdschap kunnen uiten over allerlei dingen van het leven. Maar als het een blijdschap is die voortkomt als een vrucht van de geest, dan is dat iets wat blijvend is. Ik ken mensen die op zondag uitermate blij en vrolijk zijn en uiten dat in de dienst. Maar als ze op maandagmorgen voor het stoplicht staan omdat ze weer aan het werk moeten, dan staan ze er met zo'n gezicht. En dan denk ik, waar is nu die blijdschap van gisteren morgen in de dienst? Als je de vrucht van de geest in je leven mag dragen, dan wordt die blijdschap constant. Dan is dat iets wat blijft. Dat is ook met de vrede. Vrede is ook iets waarvan je zegt, hé, dat is de aanwezigheid van God. Dat is een teken dat ik in de goede weg ben. Want de vrede van God beheerst mijn leven. Vrede, en het zijn allemaal onderwerpen apart, die we natuurlijk niet allemaal apart kunnen behandelen, maar het is wel goed om het te noemen. Geduld. Ik had vroeger een buurvrouw die heel erg snel driftig was. En de dokter zei altijd tegen haar, als je nou weer zo driftig bent, dan knijp je maar in je handen en dan tel je maar eerst tot 10. En als je dan tot 10 geteld hebt, dan merk je van, hé, dan ga je wat meer ontspannen. Nou, de een is driftiger dan de ander, maar de zegen is dat als de vrucht van de geest door gaat werken, dan neemt dat geduld in je leven toe. Dan word je iemand die geduldig is ten opzichte van anderen. Vriendelijkheid is niet een soort tandpasta-lach van ik moet vriendelijk zijn. Maar vriendelijkheid is iets wat voortkomt uit de geest van God. Zo is het ook met goedheid, met geloof. Dat is niet het geloof van het tot bekering komen alleen maar wanneer je de Heilige Geest je overtuigt van zonde, maar geloven als een vrucht van de geest. Dat betekent dat je de moed hebt om te durven geloven. Weet je, er staat in de Bijbel, je hoeft maar een geloof te hebben, zo klein als een mosterdzaadje, om bergen te kunnen verzetten. Weet je wat ons probleem vaak is? We hebben vaak een geloof wat zo groot is als een berg, in een God die zo klein is als een mosterdzaadje. Zou die dat nou kunnen? Zou die dat nou doen? En er is twijfel aan alle kanten. En je hebt maar zo'n klein beetje geloof nodig. Ik heb jarenlang met evangelisatieteams gewerkt langs het strand in Katwijk. En elke morgen waren we samen eerst voor bijbelstudie en voor kinderdiensten in het gebouw. Dan zaten we binnen en dan zei ik, vanmiddag gaan we weer openluchtsamenkomsten houden op het strand. En dan zag je van die teamleden naar buiten kijken en dan regende het een beetje. En dan zei ik altijd, heel opgewekt, vanmiddag schijnt de zon. En ik maar binnen, ik ben er, laat nou de zon schijnen. Maar ik als teamleider had geloof nodig om teamleden te kunnen stimuleren en te zeggen, joh, vanmiddag gaan we naar het strand en gaan we weer evangeliseren. Geloof is iets wat groeit. Geloof is iets wat de geest van God in je gaat bewerken. Het is de vrucht, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Kom daar nog wel terug. Aan het tweede, de Heilige Geest is niet alleen maar een persoon met een wil en verstand en gevoel. Maar de Heilige Geest is een goddelijke persoon. We kennen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan kan je dat natuurlijk makkelijk zeggen, maar je moet het kunnen aantonen uit de Bijbel. Als je alleen maar gelooft, en ik zeg het met opzet omdat het zo vaak voorkomt, als je alleen maar gelooft dat de Heilige Geest een gevoel is, dan mis je zo ontzettend veel. Je kent misschien allemaal wel dat spreekwoord. Gevoel bedriegt. Maar de Heilige Geest is een persoon. En ik noem hem een goddelijke persoon. Waarom? Omdat hij allemaal goddelijke eigenschappen heeft. Dit zijn geen menselijke eigenschappen. Het eerste is, hij is God. Daarom lees je een aantal keren in de Bijbel, daarom zoals de Heilige Geest zegt. Dus niet alleen God de Vader spreekt in de Bijbel, niet alleen de Heer Jezus zegt, maar je leest ook in de Bijbel de Heilige Geest zegt. En dat betekent dat hij dezelfde God is. En als de Geest van God spreekt, dan zegt hij, heden indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag, de verzoeking in de woestijn. En die teksten, die moet je voor jezelf maar even opschrijven als ze niet op het stensel staan, want daar lees je elke keer weer over dat de Heilige Geest aan het woord is. Ik ben zo dankbaar, hè, dat ik in mijn leven, in mijn bediening, zo vaak heb mogen merken dat de Heilige Geest sprak tot de harten van de mensen. Elke zondag mag ik in Nederland spreken in een andere kerk. Elke zondag in een andere kerk. Evangelische kerken, reformatorische kerken. En altijd zal ik, voordat ik ga spreken, het gebed uitspreken. Heere God, alstublieft, wilt u zelf aan het woord komen? En wilt u mij niet meer maken dan alleen maar een kanaal van uw zegen? Maar komt u zelf aan het woord? En zondag aan zondag ontdekken we dat mensen in hun hart worden geraakt. Worden aangesproken, niet door mij. Ik kan mensen niet zegenen. Maar ik weet wel, en ik geloof dat ook met heel mijn hart, dat God door mij heen en door jou heen zijn zegen wil geven aan anderen. Dus de Heilige Geest is een goddelijke persoon. Hij is ook eeuwig. En dat kan alleen maar gezegd worden van God. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van een jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, en dan komt het. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. God spreekt dus door de eeuwige geest. Jezus ontving wanneer de Heilige Geest, toen die begon met zijn bediening. Hij werd gedoopt in de Jordaan en de Heilige Geest komt op hem als een duif en zijn bediening begint daar als de Zoon des Mensen. Tuurlijk, hij is verwekt door de Heilige Geest. Maar kom daar nog op terug. Maar hij is de eeuwige Geest die op Christus kwam en die ook in ons is uitgestort. Hij is ook de Almachtige. En dat kan alleen maar gezegd worden van God. En het gaat over die goddelijke eigenschappen. En de engel antwoordde en zeide tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. De Heilige Geest overschaduwde Maria. En wat in haar verwekt wordt, is de Zoon van God. Hij is de Almachtige. Hij alleen. Hij is de Alwetende en de Alom tegenwoordige God. Dat zijn voor mij woorden die heel vaak in mijn gebed, mijn persoonlijk gebedsleven, terugkomen als een dankzegging. Dus niet als een gebed, maar als een dankzegging. Ik kan God elke dag danken dat hij alwetend is. En dat hij alom tegenwoordig is. Wat zegt Psalm 139, staat ik hierbij, zie ik. Maar het staat in Psalm 139. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Of steeg ik op naar de hemel? U bent daar. Of legde ik mij neer in de hel? Zie, u bent daar. Nam ik vleugelen van de dageraad? Woon ik aan het einde van de zee? Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Hij is alom tegenwoordig en hij weet ook alle dingen in jouw leven en in mijn leven. Even kijken of die tekst er ook op staat. Nee, dan ga ik maar herhalen. In diezelfde 139ste psalm, en misschien ken je die ook wel vanuit het lied wat we daarover kunnen zingen. Maar dan gaat het over het feit dat de psalmist zegt in Psalm 139: Heere, u doorgrondt en kent mij. En of dat niet genoeg is, gaat hij het zelf specificeren. Dan zegt hij: hij kent mij zitten, mijn opstaan, mijn gaan, mijn liggen, en hij is met al mijn wegen vertrouwd. En dan zegt hij: er is zelfs geen woord op mijn tong, of Heere, gij kent het volkomen. U omgeeft me van achteren en van voren. Dan moet je even goed opletten wat er in die Psalm 139 staat. Ik zal nog een keer het eerste vers citeren. Heere, u doorgrondt en kent mij. En dan komt de specificatie. En weet je wat hij dan zegt in vers 23 van diezelfde psalm? Dan zegt hij: Heere, doorgrond en kent mij. En zie of bij mij een heilloze weg is. En leidt me op de eeuwige weg. Is dat nou niet een beetje tegenstrijdig? Eerst zegt die Heere, u doorgrondt en kent mij, en of het niet genoeg is, specificeert hij het. En aan het einde van die psalm zegt die notabene: Heere, doorgrondt en kent mij. Nee, dat is niet tegenstrijdig. Het eerste heeft te maken met het feit dat de psalmist weet. Heere, u doorgrondt en kent mij. En de tweede keer in die psalm zegt die Heere God, het is voor mij niet genoeg dat ik het alleen maar weet, maar ik wil ook dat u het weet. Want hij geeft het toe en hij zegt, Heere, doorgrond en ken mij. En als ik op een heilloze weg ben, een verkeerde weg, Heere, leid me dan op de eeuwige weg. Misschien zeg je, ja, ik weet het. God doorgrond en kent me. Maar wil je het ook weten? Nou, laat maar heel eerlijk zijn. Er zijn toch momenten in jouw leven en in mijn leven dat we misschien moeten zeggen, nou, ik wil het eigenlijk liever niet weten dat God het weet. Zonde, zwakheden, dingen die we nog zo vaak verkeerd doen. Zeggen, nou, je God, u moet er maar even niet naar kijken. Of zeggen we met David, Heere, doorgrond en ken mij. En als ik op een verkeerde weg ben, leidt u me dan terug op de eeuwige weg. Soms is het lastig dat God alles weet. Maar wat een zegen als je je ervoor openstelt. En zeg, Heer, er is maar één ding belangrijk. En dat is, leid me op de eeuwige weg. God is een alwetende God. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepte God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Ik heb al gezegd, er is er maar één die mij goed kent. En dat is mijn eigen geest. Die weet precies wat er in mijn binnenste is. Die weet precies wat ik wil. En ik kan het beschermen voor de ander dat niemand er erger is. Dat niemand het doorkrijgt wat er eigenlijk in mijn leven. Ik weet niet wat er in jou leeft. Dat weet alleen je eigen geest. En misschien zeg je wel, nou gelukkig maar. Maar dat kan wel. Maar de geest van God weet het wel. Hij kent zelfs de diepte van Gods gedachten. Het volgende punt is, de Heilige Geest heeft de goddelijke eigenschappen, want hij wekt nieuw leven. De Geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en waarheid. De Geest wekt nieuw leven. Ik ben een zeer bevoorrecht iemand dat ik in de dienst van God mag staan al zoveel jaren en al honderden mensen tot het geloof in de Heer Jezus heb zien komen. Echt heb zien veranderen van het ene moment in het andere. Waar de geest van God dat nieuwe leven wekte, dat ze inderdaad overgingen van de dood in het leven. Ik heb dat met name gezien bij mensen die occult gebonden waren. Die zo in de duisternis leefden. Sorry, ik zit straks verkeerd te doen. Kijk, hier waren we wel komen. Hij wekt nieuw leven. Dat de geest van God zo levens veranderde, waar vond ik het eigenlijk niet mogelijk. Dat ik dacht, hoe kan zo'n leven ooit veranderen? Maar dat je erbij mocht staan en dat je echt mocht zien dat de duisternis in de ogen van mensen ineens veranderde in licht. Vergeet nooit die vrouw die een medium was in het spiritisme. En die heen en weer liep in de kamer met grote angstige ogen, met een onrust wat zo verschrikkelijk was. En ze sprak steeds over JC, de initialen van Jezus Christus. En ze kon die naam Jezus Christus niet uitspreken. En ze raakte helemaal in paniek als ik erover ging spreken. En ineens viel ze op de knieën vlak voor me en zei, is het dan ook voor mij dat ik gered mag worden? Ik zeg, het is ook voor jou, want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En toen zei ik tegen haar, zullen we dan maar samen bidden in de naam van de Heer Jezus? En zou je het mij dan na willen bidden? En je begrijpt het al. Met opzet heb ik in dat gebed steeds weer die volle naam genoemd van Jezus Christus. En de eerste drie keer kon ze het me niet nazeggen. Bij de vierde keer noemde ze alleen de naam van Jezus. En bij de vijfde keer begon ze te spreken over Jezus Christus. En het brak door, en het brak door, en het brak door. En ik heb het er wel 20 keer laten zeggen. En toen ze opstond en ze mijn ogen opende, toen keek ze me aan met stralende ogen, vol van de vrede van God. En ineens ontdekte ik, het is alleen maar de geest van God die leven wekt. En de volgende dag belde ze me op. Ze zegt, Aad, ik moet je iets zeggen. Ik heb een wonder beleefd. Luister goed dat ik zeg, ik heb een wonder beleefd, zei ik. Ze zegt, je weet, ik was een medium in het spiritisme. Ze zegt, en mijn neef kwam bij me vanmorgen en die vroeg aan mijn tante, wilt u me opnieuw de hand lezen, want ik zit zo in de problemen. Ze zegt, en ik pakte bijna automatisch zijn hand. En toen zei ze ineens tegen hem, ik zie niks meer. Ik zie niks meer in je hand. Ik kan er geen zinnig woord meer over zeggen. De duisternis was verdwenen. De duivel moest wijken daar waar de Heilige Geest dat nieuwe leven in haar verwekte. Daarom is het alleen maar de geest van God die mensenlevens totaal kan veranderen. Dan staat eronder in Romeinen 8 vers 6, want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven, is vrede. Dat betekent dat als je gaat denken en gaat lezen en gaat studeren in het thema waar we deze week bij stilstaan, dan gaat dat leven van de geest van God steeds meer je deel worden. En je gaat eruit leven en het wordt gekenmerkt door vrede. Hij is heilig. Hij wordt ook genoemd de Heilige Geest. Hij is heilig en waarachtig. Nou, als dat ergens tot uitdrukking komt, is dat wel bij Ananias en Sapphira. Die net doen of dat ze alles hebben opgegeven waarvoor ze hun akker hebben verkocht. Maar ze hadden samen afgesproken, we houden toch nog een deeltje apart, want je kan nooit weten. En Ananias en Sapphira doen net of ze alles hebben gegeven. Dan staat er dan, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest. En een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond. Je kunt soms zo makkelijk de schijn ophouden. Alsof je je hele leven aan God hebt gegeven. Ik heb je gisteravond heel in het kort gezegd. Ik had mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. toen ik tot bekering kwam. Maar ik bleef gewoon doen waar ik zelf zin in had. En mijn leven bleef ik leven. Totdat God ook mijn leven vroeg. En toen ik mijn leven voor 100% gaf, was ik zo blij dat ik het kwijt was. En dat hij er vanaf dat moment mee aan het werk ging. God straft hier met een vreselijke straf. Als een voorbeeld ook voor ons allen. Dat God de schijnheiligheid eigenlijk bestraft. En de schijnheiligheid van Ananias en Safira haat. En ze vallen beide dood aan de voeten van de discipelen. Nu, de Heilige Geest heeft niet alleen maar goddelijke eigenschappen. Maar hij draagt ook goddelijke ambten. En je kunt dat in deze vier dingen die ik heb opgeschreven, het zijn er ook nog meer, daar kom ik zo wel op. Schrijf die teksten vooral op, want die heb ik niet verder uitgewerkt. Die mag je dus zelf bestuderen. Hij is de leraar. We hebben het gelezen bij een van de eerste dia's. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Nou, wat jij het hardste nodig hebt hier op de Bijbelschool, dat is niet alleen maar het onderwijs van docenten die hier komen. Maar wat je het hardste nodig hebt, dat is de leraar en de Heilige Geest. Dat hij je gaat uitleggen wat hij zo graag aan jou bekend wil maken. Weet je, je kunt onmogelijk alles onthouden wat er wordt gesproken. Dat is niet mogelijk. Maar de Heilige Geest heeft dingen speciaal voor jou die hij wil onderstrepen, die hij aan jou wil leren, omdat die belangrijk zijn voor jouw leven. Weet je, ik sta nu zo lang in het werk, en ik lees al zo'n bijna 50, 55 jaar de Bijbel elke dag, en ik ontdek nog steeds in de Bijbel nieuwe dingen. Je raakt nooit uitgestudeerd. En elke keer laat de Geest van God als het ware het licht vallen op nieuwe dingen. Hij is onze leraar. Hij is ook onze trooster. Die ons troost in al onze druk, opdat wij troosten kunnen, andere troosten kunnen, met de troost waar we mee jezelf de God vertroosten. Ik kan mensen troosten, omdat ik door de Heilige Geest getroost ben in het diepste lijden van mijn leven. De ziekte van mijn eerste vrouw heeft 13 jaar geduurd. 8 jaar lang kon ze niet spreken. En 8 jaar lang zat ik aan dat bed zonder dat er enig contact was. Dag in, dag uit. En ik vertelde maar en ik bad maar en ik zong maar en ik las er uit de Bijbel zonder te weten of er ooit nog iets overkwam. De enige die me kon troosten, dat was de Geest van God. En ik kan het je zeggen, dat in het allerdiepste lijden van mijn leven ook de allerdiepste vrede van God er was. Door de troosten van de Heilige Geest. En ik durf echt te zeggen dat de vrede van God niet alleen je gedachten te boven gaat, maar ook je omstandigheden. Hij is een trooster die je kan troosten, zoals niemand dat kan. Maar als je het geleerd en ervaren hebt, dan krijg je de mogelijkheid om met diezelfde troost de ander te troosten. Ik kan mensen zo goed begrijpen. Die in een huwelijk geen kinderen krijgen. Waarom? Omdat ik ze in mijn eerste huwelijk ook niet heb gekregen. En ik heb geen eigen kinderen. En ik weet wat voor verdriet dat is. En wat een leegte dat is. Maar dat was de troost. En die ging ervoor zorgen dat er andere kinderen op onze weg kwamen. En God is ons gaan gebruiken voor kinderwerk door te zorgen voor de kinderen van de anderen. De evangelische omroep belde ons op of wij de EO Kinderlanddag wilden gaan leiden. En ik zeg, hoeveel kinderen komen er? Nou, zeiden ze ongeveer 800. Nou, we dachten, joh, dat zijn er nogal wat. Ja, maar toen de dag aanbrak, kwamen er 1500. Een jaar later kwamen er 3000. 4 jaar later zaten we met 7000 kinderen. Ik was alleen blij dat ze niet bleven slapen. Omdat ze weer naar huis gingen. Maar God ging ons gebruiken voor kinderwerk. Ons, die zelf geen kinderen hadden. Gods troost is er altijd. God is een God die je leidsman is. Weet je, ik heb een hele periode gehad in mijn leven. Als ze de vraag stelden, wat is nou het belangrijkste in jouw geloof? Dan zei ik, dat is dat de Heer Jezus mijn redder is. Ja, ik wist niet meer dan dat. Later is mijn geloofsleven gegroeid. En is Hij niet alleen meer mijn redder. Maar Hij is mijn leidsman. En als je Jezus kent, is je leidsman. Die je leidt tot in de allerkleinste dingetjes toe. Dan word je daar zo door bemoedigd. Zo door gezegend. Ik heb een boek geschreven. Dat ik 50 jaar in het werk van de Heer sta. Het eind van de week krijgen jullie er allemaal één van me. Dan kan je eens lezen over ons leven. 50 jaar Gods leiding. En weet je wat het mooiste is in mijn leven? We hebben altijd in een geloofswerk gestaan. En we hebben nog nooit één keer om geld gevraagd. We hebben nog nooit een girobiljet gestuurd. En ik heb de hele wereld zowat afgereisd. Om overal de cursus te geven. En de enige die van onze financiële zaken wist, was de Heere God. Nooit heeft iemand geweten of we enig gebrek lijden. Maar we lijden geen gebrek. God zorgde precies op tijd dat het goud er was. Het enige wat we deden was, we baden ervoor. En God zorgt. En dan moet ik oppassen dat ik daar niet over ga spreken. Want dan zitten jullie vanmiddag hier nog. Hoe God soms tot op de cent toe betaalde op het moment van de laatste seconde dat het betaald moest worden. Maar je kent hem als je leidsman. En dat is een wonder als je dat mag ontdekken. Hij is ook degene die voor je biedt en pleit. Hij is de voorbidder. Als ik niet meer weet wat ik bidden moet, Romeinen 8, dan is het de geest die voor mij pleit. Ik weet niet of je dat al kent in je leven. Maar ik ken het wel. Ik ben menig keer op mijn knieën gegaan in zo'n grote noodsituatie. Dat ik echt niet meer wist wat ik bidden moest. En het was of de Heilige Geest mijn gebed overnam. En ik niks meer hoefde te zeggen. En er zo'n vrede en zo'n rust kwam van de Heere God. De Heilige Geest heeft heel veel werkzaamheden in jouw leven. En je ziet Romeinen 8. Is zo belangrijk. Dan gaat het over het leven met de geest. Niet in Romeinen 7 blijven hangen, maar overgaan naar Romeinen 8. En wat doet hij? Hij geeft zekerheid. Dat betekent dat je niet hoeft te twijfelen. Hij geeft zekerheid dat we kinderen Gods zijn. En we zijn het ook. De geest gaat getuigen met mijn geest dat ik een kind van God ben. De geest van God gaat getuigen met jouw geest. Ik ben in heel wat samenkomsten geweest waar de mensen soms met zweet in hun handen zaten als ze dachten van, als hij mij maar niet vraagt om een getuigenis te geven. Want een getuigenis geven is niet altijd zo makkelijk. Maar als je leert dat de geest van God gaat getuigen met jouw geest, dan gaat hij het gebruiken op een bijzondere wijze. Even een vraag, gaan we door 10 uur of door 10:15?
9:55.
9:55, oké. Blijven we de middenweg volgen. Hij getuigt dus met onze geest. Ineens denk aan die jongen in België die in een grote samenkomst zat. En er was een voorganger die stond op het podium en die wees ineens zomaar de zaal in. En die zei, joh, wil jij eens naar voren komen en je getuigenis geven? En die jongen schrok zo, want hij wees naar hem en hij keek om. Nee, zegt hij, ik bedoel niet degene die achter zit, maar jou. En die jongen die stond op met zo'n rood hoofd en die wist niet wat hij zeggen moest. En hij ging op het podium staan en hij ging achter de microfoon staan en hij heeft er 2 minuten gestaan zonder iets te zeggen met zo'n rood hoofd. En na 2 minuten liep hij van het podium af zonder 1 woord te zeggen en hij ging weer zitten. Weet je wat er gebeurde na de dienst? Komt er een jongen naar hem toe en die zei, joh, mag ik eens met jou praten? Hij zegt, want ik wil diezelfde God leren kennen, die jouw God is. En hij kijkt hem aan. Hij zegt, waarom zeg je dat tegen mij? Hij zegt, nou, jij moet wel een bijzondere God hebben, dat je de moed hebt om 2 minuten met zo'n rood hoofd op het podium te gaan staan, zonder een woord te zeggen. Dus in die God wil ik geloven. Dus je kunt zelfs een getuige zijn zonder iets te zeggen. Het is niet de bedoeling om dat altijd te doen. Maar de geest van God kan alles in jouw leven gebruiken. Zelfs je hele houding. Zelfs je zwijg. Als een getuigenis voor anderen. Hij komt ons te hulp. Ook in ons gebed. Hij komt ons te hulp, eigenlijk in alles. Je moet het alleen leren geloven. Hij heeft ons lief. Daar hebben we het al over gehad. Hij bewerkt in ons, dus hij verheerlijkt niet zichzelf, maar hij bewerkt in ons lofprijs. Ik hoop dat je weet wat dat is. Want er is zo'n groot verschil tussen bidden, tussen danken en lofprijzen. Wist je dat lofprijzing vaak een gebed is zonder woorden? Zonder woorden. Maar wat alleen maar in je houding tot uitdrukking komt. Je kunt staande bidden. Je kunt zittend bidden, dat is de enige houding die in de Bijbel niet genoemd wordt, en we doen het altijd. Je kan knielend bidden, en je kan zelfs op je aangezicht op de grond gaan liggen, en dat is nou precies aanbidding. Dat is een beeld van volkomen overgave aan Hem. Een waarschuwing. En ik denk dat dat wel op zijn plaats is in de tijd waarin wij leven. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe als een ernstige waarschuwing. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Hij klaagt de gemeente van Korinthe aan. En ik ben ervan overtuigd dat deze aanklacht een terechte aanklacht is in menige gemeente vandaag. Weet je, we leven in een tijd waar een andere Jezus wordt gepredikt. Daarom heb ik mezelf aangeleerd om niet zo vaak te spreken over Jezus, maar te spreken over Jezus Christus. Wat zeggen de mensen die straks bij de hemelpoort zullen komen en die poort gesloten is? Heere, we hebben in uw naam boze geesten uitgedreven. Heere, we hebben dit gedaan in uw naam. En hij zegt, ik heb jullie nooit gekend. Ik wil jullie niet shockeren. Maar in het rijk van Satan is er hiërarchie. Er is verschil. De een is hoger bij de demonen dan de ander. En wij hebben in het pastorale werk ontdekt dat er één demonische macht is die de naam Jezus draagt. En hij is één van de machtigste demonen die andere demonen uitdrijft. Maar dat is een andere Jezus. Maar wat betekent Jezus? Redder. Dat betekent dat er dus een andere redder gepredikt wordt. Er is vandaag in de gemeente van Christus wereldwijd een andere geest. Daarom moeten we leren spreken over de Heilige Geest. Dan moet je dat vasthouden. De geest is heilig. Er wordt over zoveel geesten gesproken vandaag. En er waaien zoveel geesten in de gemeente die niets te maken hebben met de Heilige Geest. En er gebeurt notabene in de gemeente van Korinthe. En wat staat er? Paulus zegt, en dat verdragen jullie best als mensen komen met een andere Jezus. En als mensen komen met een andere geest. En wat staat er dan? En een ander evangelie. Weet je wat evangelie is? Dat is blijde boodschap. De duivel komt niet met een verschrikkelijke boodschap. De duivel komt met een blijde boodschap. Om ons te verleiden. Om de gemeente te beïnvloeden. En wat zegt Paulus dan? De laatste tekst die ik met jullie lees. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Gedachten van mensen worden vandaag bedorven door de leer van een andere Jezus, door de leer van een andere geest, door de leer van een andere evangelie. En het trekt ons weg uit het eenvoudige evangelie. We houden precies op tijd. Goed, we gaan straks verder met een van de werken van de Heilige Geest. We gaan nu pauzeren, ik denk tot 10:30.
Ja. Ja.